2000 jaar geleden. Paulus, de grote heidenapostel, ontdekte in Athene een altaar voor de onbekende God. Wie is hij? Waarom wordt hij gediend? Wat willen de Griekse wijsgeren met hem bereiken? Dat altaar geeft aanknopingspunten voor een goed gesprek op de Areopagus. In 2023 ontmoeten zendingswerkers mensen in andere landen. Zij hebben opvattingen over menselijke thema's die overal terugkomen. Geven deze opvattingen aansluiting voor zendingswerkers? Of werpen ze juist een blokkade op? Dit is de Paulus-podcast, waarin zendinggeïnformeerde gemeenten je meeneemt in de wereld van zendingswerk. Ik ben Hanneke van Ekkeveld. Samen met mijn collega Frans van Grol ga ik in gesprek met zendingswerkers over religieus besef in andere culturen. Vandaag gaan we in op de verlossingsbehoefte die wereldwijd gevonden wordt. Je kunt het ook anders omschrijven. Het gaat dus eigenlijk over het geloof in verlossing, oftewel het vertrouwen dat verlossing mogelijk is. Nou, daar ligt natuurlijk iets onder. Als je spreekt over verlossing, dan betekent dat noodzakelijk dat er iets niet goed is, dat iets beknelt of dat iets in de weg zit. Dat kunnen we het kwaad noemen. Dus voor sommige mensen is het ook de dood. Nou, vandaag gaan we het even niet te veel over de dood hebben, want dat staat eigenlijk echt als op het programma voor volgende week. Dus wij richten ons nu meer op de realiteit van angst in het leven en de vraag of mensen in Ecuador daar in hun beleving ook van verlost kunnen worden. Nou, daarvoor gaan we opnieuw in gesprek met Aline van der Maat, zendingswerker in Ecuador. Aline, welkom weer.
Dankjewel.
Hey, eerst even vooraf. Jij vertelde in aflevering 1 dat jij in Guayaquil woont, een grote stad waar veel dynamiek is. Hoe is jouw woonsituatie daar? Echt gewoon even dicht bij huis blijvend.
Nou, ik woon in Guayaquil inderdaad, een grote stad. Gelukkig woon ik een beetje aan de rand van de stad, dus ik woon niet in het hele drukke stadcentrum. Dat is ook een bewuste keuze, want onze kerk staat in een achterstandswijk, ook een beetje aan de rand van de stad. Maar voor mij als Nederlander is het niet veilig genoeg om in de wijk van de kerk te wonen. Daarom woon ik in een beveiligde wijk op ongeveer 20 minuten afstand van de kerk. En een beveiligde wijk betekent dat mijn huis in een hele grote wijk staat waar mensen niet zomaar kunnen komen, tenzij ze daarvoor toestemming krijgen. Het is een eigenlijk wel een hele rustige buurt, te midden van de grote dynamische stad waar ik woon. Ja,
dus je hebt geen doorgaande wegen in jouw wijk, blijkbaar.
Nee. Ik woon ook bijna aan het einde van de wijk. Dus alleen de mensen die er echt moeten zijn, die komen langs rijden.
Ja. En heb je dan ook, is het een beetje gezellig in zo'n wijk? Heb je bijvoorbeeld ook echt contact met je buren en zo?
Nou, dat is eigenlijk wel heel interessant, want Ecuador heeft eigenlijk een hele wijkcultuur, een hele dynamiek. Maar je ziet eigenlijk per wijk dat verschillend is. Dus ik woon in een wat meer geslotener wijk. En daar zijn de mensen wel heel erg eigenlijk op zichzelf gericht, op hun eigen familie. Dus ik heb af en toe wel eens contacten met de buren als ze langslopen, maar verder ook niet. De buren hebben wel eens ook met elkaar wel eens een buurtfeestje of zo, maar helaas worden die altijd op zondag georganiseerd. Oh. Dus helaas kan ik daar niet bij zijn. Ja, dus ik heb niet heel veel contact met buren, maar dat is meer als ik in de wandelgangen iemand tegenkom of als we tegelijkertijd in de tuin werken, dan Dan komt er wel eens een praatje voorbij.
Ja, precies. Ja. Daar blijft het dan ook een beetje.
Ja. Maar verder zie ik eigenlijk in mijn wijk dat mensen zich toch vooral wel in hun eigen huis zitten, waar ze het lekker koel kunnen houden.
Nou ja, dat is dan voor sommige mensen in Nederland misschien wel herkenbaar, want ook Nederlanders kunnen aardig in hun eigen huizen opgesloten zitten.
Ja, precies.
Hey, even om over het thema te gaan spreken. Ik zei net al, als er verlossing nodig is, zijn er dus angsten, is er beknelling. Kun je iets vertellen over de angsten waar mensen in jouw land, in Ecuador, mee te maken hebben? Wat zie je en wat hoor je?
Ja, ik denk dat Ecuador wel echt een, zoals we het in volgens de literatuur noemen, natuurlijk echt een angstcultuur is. Wat denk ik het meest zichtbaar is eigenlijk de angst voor het onzichtbare. En dat klinkt misschien een beetje filosofisch. Maar het kan soms zijn dat er iets heel groots, als ik bijvoorbeeld terugdenk aan de coronapandemie. Als er dan heel weinig informatie nog is, dat ze niet goed weten wat er is, is de eerste reactie van de Ecuadoraan dat eigenlijk paniek. Er is paniek en ze nemen gelijk alle voorzorgsmaatregelen die er maar genomen kunnen worden. En ze verschuilen zich een soort van op hun eigen plek, om maar eigenlijk dat grote kwaad van buiten tegen te houden. En dat zie je eigenlijk wel in de hele cultuur wel naar buiten komen. Het onbekende, wat ze niet weten wat het is, dat willen ze eigenlijk wel echt ver bij hen vandaan houden. En vaak komt dat ook wel doordat ze het niet weten. Niet weten wat het is, het onbekende. Ook vaak niet altijd goed voorgelicht worden. Ja, en dan raken ze een soort van in paniek. En terwijl ik aan de andere kant ook zie dat ze het hele enge ook heel erg opzoeken.
Oh ja?
Als ik bijvoorbeeld met de bus van Guayaquil naar Puerto Viejo reis. Nou, heel veel kansen dat er tijdens die busreis continu films worden afgedraaid. En dat zijn niet de leukste films om te zien. Oh. Waar voortdurend geweld en horror voorbij komt. Dus ze zijn het ook een soort van aan het opzoeken. Het is ook echt onderdeel van hun cultuur. Als ik ook zie hoe kinderen bijvoorbeeld ook rondom Halloween bezig zijn, waar ze mee geconfronteerd worden, ja, dan zouden wij denken, daar zouden we onze kinderen niet aan willen blootstellen. Maar daar confronteren ze wel continu ook kinderen en jongeren mee.
Als ze dat opzoeken, hebben ze misschien wel een soort van onder controle ook, hè?
Ja, dat lijkt misschien zo. Ja, dat kan zo zijn. Doordat je het zelf bekijkt, zelf opzoekt, heb je het misschien inderdaad onder controle.
En als het echt over je heen komt en je hebt geen idee waar het vandaan komt, dan levert het echt angst op.
Ja. Denk het wel, ja. En dat zie je denk ik ook hoe ze omgaan met ziekte bijvoorbeeld. Als mensen ziek zijn, dan zijn ze soms, liggen ze echt al op sterven. En de eerste keer schrik je daarvan. En de tweede en derde keer denk je, nou, volgens mij valt het wel mee. Want het is gelijk het hele uiterste.
Oh ja.
Het is iets onbekends wat gekomen is. Er is iets binnengekomen in je lichaam bijvoorbeeld wat je ziek maakt.
En dat is gelijk heel erg.
Het is een soort van echt die uiterste wat in Ecuador heel erg naar voren komt. Hmm. Wat het voor mij als Nederlander heel erg ongrijpbaar maakt. Maar voor hen zelf denk ik ook.
Ja.
Ja.
Proberen ze het soms ook iets weg te stoppen misschien? Bepaalde angst, bijvoorbeeld als iemand kanker krijgt, wordt het dan ook verteld aan iemand?
Nee, dat is ook iets heel interessants. Meestal weet degene die zelf ziek is niet wat hij heeft. Maar wordt de diagnose bijvoorbeeld aan familie verteld. Dus om eigenlijk ook de patiënt zelf te beschermen. En hem niet te confronteren met wat hij of zij heeft. Dus dat zie je ook aan de andere kant terugkomen. Juist dat hele beschermende, zoals ik net ook al benoemde bij de coronapandemie, daar zag je ook twee reacties eigenlijk. Aan de ene kant een reactie van totale paniek. Je in je huis opsluiten als je naar buiten gaat. Je alleen helemaal inpakken met pakken, met maskers, met wat dan ook. Om dat virus buiten te houden. En aan de andere kant kwam je mensen tegen die zeiden, ja, maar ik vertrouw op God, dus mij overkomt het niet. Dus ik word niet ziek, want de Heere zorgt voor mij. Dus dat zijn eigenlijk de twee uitersten die je ook op heel veel plekken tegenkomt. Waar ik zou zeggen, de realiteit ligt denk ik ergens in het midden. Kijk, ook als christen leven we in deze wereld waar verdriet, waar ziekte is. Natuurlijk, de Heere zorgt voor ons, dat geloven wij. Maar de Heer heeft niet gezegd dat hij ons bewaart voor alle ziekte en voor alle pijn. Want dat is toch het gevolg van de zonde wat in deze wereld gekomen is. Dus het is heel erg die twee uitersten die op heel veel vlakken naar voren komen.
En boeiend, je zegt verdriet, pijn, ziekte, gevolg van de zonde. Beleven mensen dat ook zo in Ecuador? Beleven ze dus ook die angst geestelijk? Snappen ze dat de dingen in deze wereld, ja, zoals die gebeuren, de pijn, angst, dat die door de zonde in deze wereld zijn gekomen?
Ja, dat denk ik wel. Hoewel ze het aan de, laat maar zeggen, even heel ruwweg gezien, wel echt buiten zichzelf houden. Dus het is wel het kwaad wat aanwezig is in de wereld. De zonde die aanwezig is. Maar ze zullen het niet heel snel op zichzelf betrekken. Persoonlijk. Maar dan is het meer het algemene kwaad wat er is. De algemene zonde die er is. De zonde die er is door, die zichtbaar is in al het geweld wat in Ecuador op dit moment zeer aanwezig is. Alle criminaliteit, alle corruptie. Het is altijd wel de schuld van iemand anders. Iemand buiten hen, laat maar zeggen.
Dat kan wel lastig zijn tijdens een preek. Als een evangelist een preek houdt en hij heeft het over zonde en zondebesef. Is dat moeilijk om dat over te brengen?
Ja, ik denk dat er heel veel onderwijs in nodig is. Wat ik bijvoorbeeld ook wel merk op bijvoorbeeld als het gaat over mijn werk op de zondagsschool. Als je het dan hebt over kinderen, de jongere doelgroep. Vinden leidinggevenden het bijvoorbeeld ook heel lastig om te accepteren dat ook die lieve kindertjes in zonde ontvangen zijn.
Mm-hmm.
Want ja, dat ergens, ze weten het. Ze weten dat de Bijbelse leer is. Maar dat accepteren en het ook echt toegeven en dat ook deze kinderen verlossing nodig hebben van hun zonde, persoonlijk, dat is wel een moeilijke stap die voor hen ja, eigenlijk onmogelijk is om dat te maken. Dus dan zie je dat daar ook heel veel onderwijs in nodig is. Omdat ook dat we persoonlijk een schuld te betalen hebben. Mm-hmm. Dus niet in het algemeen, maar nee, het is persoonlijk. En dat is denk ik een hele grote stap die ze nog moeten maken.
Ja, ja. Dus als het gaat over de leer van zonde en genade, hè, met twee woorden spreken zoals wij in Nederland zeggen, dan biedt dan zeg maar de angst die bij mensen aanwezig is, biedt die juist houvast om met hen over deze leer te spreken? Of merk je juist dat het een blokkade oplevert, dat ze het niet begrijpen wat je zegt?
Die vind ik denk een beetje lastig. Ja, ik denk dat ze begrijpen het wel. Maar om het echt zich ook persoonlijk te eigenen, is het wel lastig. Mm. Ik kan me ook nog wel een gesprek herinneren met een vrouwtje die, ik denk dat ze rond de 80 is. Ze heeft ook op latere leeftijd belijdenis gedaan. Ja, en ze was er ook volledig van overtuigd. Ja, ze leeft nu heilig voor de Heere. Ze doet geen zonde meer.
Oh ja.
En dat, ja, je ziet gewoon, je ziet bij haar echt die godsvrezen zie je terug. Maar dat stukje van, hey, maar we blijven zondig. Ja, dat was voor haar ook wel heel moeilijk te begrijpen.
Ja. Terwijl de brieven van Paulus daar toch vrij duidelijk ook in zijn. Maar
ja,
dat is
ja.
Toch maar dan moeilijk zie je, over te brengen.
Ja, maar dan zie je soms ook wel een stuk gebrek aan onderwijs. Ja. Aan misschien ook gewoon ook letterlijk even opleidingsniveau. Wat mensen ook geleerd hebben. En op welke manier begrijpen ze ook de Bijbel. Dus je ziet ook die enorme onderwijsbehoefte die er is om de Bijbel uit te leggen.
Ja. Ja, dat is natuurlijk ook de voortgang van zendingswerk, de verdieping die door theologische toerusting dan ook kan aangebracht worden.
En zeker wat wij natuurlijk in Nederland als al van jongs af aan meekrijgen, dat hebben de mensen daar natuurlijk niet meegekregen.
Nee, ja, wij krijgen dat natuurlijk, onze kinderen krijgen dat ook op school natuurlijk al helemaal mee. Ja. Hè? En dat is daar natuurlijk helemaal niet het geval.
Nee,
dat is wel een punt, ja.
Heb je wel misschien een voorbeeld van een kind of een jongere die inderdaad wel tot de conclusie kwam dat dingen fout waren, verkeerd waren, de schuld ook bij zichzelf vond. Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, ik moet wel terugdenken aan een meisje die, ik denk dat ze een jaar of 14, 15 is. En die het wel echt heel, heel moeilijk heeft. Het is een meisje die, van wie de ouders lid zijn in de kerk. Maar die heel erg aan het worstelen is van, maar wat is dan ook mijn plek? Ze gaat naar een openbare school, waar ook natuurlijk alle verleidingen op haar afkomen. Ja, ze wil er ook wel gewoon, ook wel populair zijn natuurlijk. Zoals alle jongeren ook een plekje daar hebben, graag gezien worden. En wat betekent dat? Dat je eigenlijk wel mee moet gaan, ook in bepaalde filmpjes maken, die je dan weer op sociale media zet. Maar die soms echt wel indruisen tegen de normen en waarden die ze ook thuis heeft meegekregen. En dan zie je bij zo'n jongere een echte worsteling. Aan de ene kant het weten dat het verkeerd is. Waar ik ook van haar ouders gehoord heb. Van dat ze echt heel veel gesprekken met haar ook gehad hebben daarover. Ze erkent het wel, maar dat het wel heel moeilijk is om daar ook echt mee te breken. Mee te stoppen. En dan zie je ook dat christen zijn in Ecuador, oprecht christen zijn, ook weer daarin weer radicale keuzes vraagt. Want juist in een zo godsdienstig land, zoals Ecuador eigenlijk is, heel religieus land, is oprecht christen zijn ook niet makkelijk. Want het vraagt ook radicale keuzes. Het vraagt ook een totale omkeer, de bekering, die in elke cultuur nodig is. Maar die zeker ook voor de jongeren daar wel echt moeilijk is. En waar ze echt mee worstelen. Ja.
Nou, dat is een mooi concreet voorbeeld wat je noemt, Aline. Ik hoop dat je het goed vindt als ik weer even een klein beetje terugga naar de mensen die nog niet tot de kerk behoren. Ja. Gewoon de algemene Ecuadoraan, die met zijn angsten ook door het leven gaat. Je noemde dat hij vooral bang is voor de dingen die hij niet begrijpt. Hoe is het voor jou als zendingswerker om die angst bij de mensen in Ecuador te zien?
Ja, dat is een hele... Ik vind dat moeilijk om het te zien, want ik zie dat angst heel beperkend kan werken. Ik moet even terugdenken, ik zag van de week bijvoorbeeld in de groepsapp van de buurt waar ik woon. Er was bijvoorbeeld een buurt verderop, was er een overval geweest in een huis. En gelijk is er paniek bij ons in de buurtapp, want nee, de beveiliging moet omhoog. Er moet meer actie ondernomen worden. En dat zie je eigenlijk continu gebeuren. Ze laten zich continu leiden. Leiden door die angst. En waarin je eigenlijk zou wensen dat ze zich met die angst naar de Heere toe wenden. Want we kunnen ons niet beschermen tegen alles. Natuurlijk moeten we voorzorgsmaatregelen nemen. Moeten we ook verstandig zijn in de dingen die we doen. Maar uiteindelijk is het een heel leeg leven. Want mensen gaan steeds weer zelf meer beperkingen opleggen. Ze gaan steeds weer meer zichzelf beschermen. En uiteindelijk brengt het ze nergens. Ja, en lopen ze daar uiteindelijk ook mee vast.
Ja, ja. Wat jij nu zegt, dat doet me even denken aan wat Bavink in dat boek beschrijft, waar we natuurlijk ook een beetje over nadenken in deze podcastserie. Dat voor de oplossing van angst, eigenlijk in de brede religieuze wereld, eigenlijk twee oplossingen te vinden zijn. De ene oplossing is dat je zelf aan het werk gaat om je angst om jezelf te verlossen van je angst. Ja. En de andere oplossing is dat er een ander aan de slag moet, of dat de oplossing van buitenaf moet komen. Hè? Ja. Dus de verlossing komt van buiten. Betekent wat jij nu zegt, dat Ecuadorianen de oplossing bij zichzelf proberen te zoeken door meer actie te ondernemen, meer veiligheid aan te brengen, meer maatregelen te nemen?
Ja, ja, ik denk dat er twee groepen zichtbaar zijn. Aan de ene kant die groep. Ik denk dat dat een hele grote groep is in de samenleving die inderdaad zoveel mogelijk zelf probeert te doen. Om dan zelf maar een zo goed mogelijk en fijn mogelijk leven te hebben. En dan jezelf proberen zoveel mogelijk te beschermen en je familie ook te beschermen. Want dat is daar natuurlijk bij inbegrepen. Dus zelf heel hard aan het werk gaan om eigenlijk de verlossing te zoeken. Aan de andere kant zie ik ook een bepaalde gerustheid. Maar is het eigenlijk ook volledig loslaten. Zo van, ja, maar de Heer staat erboven. God heeft alles in de hand en met mij zal het wel goed komen. En dat is denk ik ook, en dat kan soms ook wel eens doorslaan in misschien wel een stukje, wat hoe zal ik het noemen, is het naïviteit, kan misschien wel een soort zorgeloosheid bijna worden. Terwijl ik ook, terwijl we dan ook denken, ja, maar je moet ook wel verstandig handen. Kijk, de Heer vraagt van ons totale overgave. En de verlossing is alleen bij hem te vinden. Maar dat betekent niet dat we zorgeloos kunnen leven.
Mm-hmm. Ja, er moet ook een grond zijn voor deze gedachte.
Precies. Er moet fundament zijn. Hè? En die is natuurlijk alleen in Christus te vinden.
Ja.
Hoe gaat men daarmee om?
Kijk, ik denk in het algemeen zie ik vooral dat vertrouwen op die, laat me zeggen, die algemene God. Kijk, de meeste mensen in Ecuador geloven dat God bestaat. Dus dat algemene godsbeeld, dat is de God die overal boven staat, de almachtige God die alles in zijn hand heeft. En daarnaast zie je juist ook wel bij de christenen, bij onze gemeenteleden ook, onze broeders en zusters, dat ze zich daar steeds meer het vertrouwen op de Heer Jezus mogen stellen. En dan zie je ook dat besef van, kijk, de Heer zal niet voor alle pijn en al het verdriet ons sparen. Dat is onderdeel van het leven. En dat zal tot onze dood doorgaan. Maar dan mogen ze het wel overgeven. En dat is een heel mooi proces wat je daar ook in ziet. Die overgave aan hem. En ook daarin de Heer Jezus steeds weer opnieuw nodig hebben.
Ja.
Als persoonlijke zaligmaker.
Ja.
En dat, ja,
en
dat
ook
is
voor het leven. Ook, ja, zeker.
Ja,
voor
dat is gelukkig ook zichtbaar in Ecuador.
Nou, heel mooi. Fijn, Aline, dat je dit met ons wilde delen. We hebben het gehad over de behoefte aan verlossing die wereldwijd gekend wordt. En eigenlijk teken jij ons ook dat zendingswerk bijdraagt aan het vinden van de verlossing op de juiste plaats, namelijk buiten onszelf, bij de Heer Jezus.
Ja.
Dankjewel voor je komst naar de studio. En ik zou zeggen, nog een fijn verlof in Nederland. Tot de volgende keer.
Dankjewel en graag gedaan.
Dit was de vierde aflevering van de podcastserie De Onbekende God. Volgende week spreken we in onze laatste aflevering over de eindigheid van het bestaan met Gerard Wassink, theologisch toerister in Albanië. Abonneer je op de Paulus podcast. Ik krijg de melding als de nieuwe aflevering is verschenen.